tweede helft van dit programma en dat is zoals altijd een gesprek met één of meerdere studiogasten. Vandaag hebben wij één iemand hier in onze studio en dat is dokter Tine Bourgognon van Maldegem afkomstig, maar al geruime tijd niet al te vaak meer in Maldegem te zien geweest, want zij is verbonden aan Artsen zonder Grenzen en Afrika is eigenlijk een beetje haar tweede thuis geworden de voorbije 3 à 5 jaar. Welkom in de studio. Ik denk dat het ook een heel passende gelegenheid is, een goed moment om over jouw werkzaamheden en die van Artsen zonder Grenzen te praten. We hebben de voorbije weken al die moeilijkheden in Roemenië gezien. We worden vaak ook en zeker bij jaaroverzichten op tv overstelpt met beelden van hongersnood, armoede, echt menselijke nood. Jullie staan daar werkelijk met de neus op en proberen daar iets aan te doen. Daarover gaat het in dit gesprek. Misschien kun je eerst jezelf even voorstellen. Je hebt uiteraard geneeskunde gestudeerd hier in België.
Ja, ik ben Tine Bourgognon. Ik ben afgestudeerd in 85. Aan de universiteit in Leuven en daarna heb ik een cursus gevolgd tropische geneeskunde in Antwerpen in het Tropisch Instituut en direct daarna ben ik vertrokken met Artsen zonder Grenzen. Eerst ben ik naar Ethiopië geweest, dat heeft 6 maanden geduurd en daarna ben ik in Zaïre geweest, 2 jaar. En mijn laatste missie was Guinea-Conakry in West-Afrika, waar ik 13 maanden verbleven ben.
Nu, u hebt ons bij de voorbereiding van dit programma verteld dat je eigenlijk al van in die studietijd, van in die periode, al een beetje de kriebels had om in de richting van ontwikkelingshulp te gaan. Nu, u kunt eigenlijk als aankomende dokter, geneesheer, verschillende richtingen kiezen, denk ik. Je kunt specialisatie doen, je kunt ook specifiek in onderzoekwerk terechtkomen, je kunt kiezen voor huisarts, maar jij hebt dan eigenlijk meer gekozen voor een caritatieve richting. Waarom eigenlijk?
Het is te zeggen, van opleiding ben ik eigenlijk huisarts. Ik heb dus een huisartsopleiding gevolgd in Leuven, maar dat neemt niet weg dat ik geen zin had om mij onmiddellijk te vestigen na mijn opleiding. En ik had dus goesting om nog zeker een paar jaar, in ontwikkelingslanden te werken en om mij daar ten dienste te stellen van mensen die in nood verkeren. En van, dus ik had het gevoel dat ik nog iets nuttigers met mijn beroep wou doen. Dus alvorens te beslissen om hier te blijven. Ik had precies die tussenfase nodig om dan eigenlijk met een geruster gemoed hier te kunnen blijven. Toen ik in Leuven was, hebben ze mij voorgesteld om een deel van mijn stage in Zaïre te doen. En ik heb dat aangenomen. En na die stage, die stage heeft voor mij de doorslag gegeven. Toen heb ik gezegd, ja kijk, ik vond het zodanig interessant en boeiend. Ik ga na mijn studies naar Artsen zonder Grenzen en ik ga nog enkele jaren met hen meewerken.
Je bent er dus eigenlijk niet hals over kop in gedoken. Je had het al aan de lijve meegemaakt, wat het is, tijdens je stage.
Ja.
En had je al van vroeger nog, misschien van voor je die dokterstudies bent begonnen, had je van toen al het idee van, daar wil ik eigenlijk nog iets aan doen, aan zo'n werk? Of is dat eigenlijk maar ontstaan met te gaan studeren?
Nee, de beslissing om dokter te worden. Ik heb voor dat beroep gekozen omdat dat beroep trok mij aan. Dus mensen verzorgen, met mensen bezig zijn, mensen helpen. En als je daar dieper over nadenkt, dan blijf je niet stilstaan bij België. Dan denk je, ja, als ik dat eigenlijk wil doen, dan is België uiteindelijk maar een klein werkterrein. En er is zoveel meer nood elders. En het zou uiteindelijk boeiend en interessant kunnen zijn om daar iets meer over te weten en om daar iets meer te kunnen aan doen.
Nu, wanneer je die bewuste keuze gemaakt hebt, dan heb je toch ook zekere zaken misschien tijdelijk moeten afschrijven. Ik denk bijvoorbeeld aan het aanzien dat een dokter toch nog altijd hier geniet, aan de luxe waar hij eigenlijk een beetje per definitie al zou moeten in leven. Nu, je hebt daar duidelijk voorlopig misschien niet voor gekozen. Je bent eigenlijk een beetje hals over kop als ik het zo mag uitdrukken, in de broesten terechtgekomen. Dus je hebt eigenlijk voor een stuk toch die luxe moeten achterlaten.
Dat was ook een persoonlijke keuze. Ik ben nog nooit erg luxegericht geweest en ik heb altijd niet echt verlangd naar veel luxe. En ik vond het hier zelfs te veel. Ik voelde mij hier zo overspoeld door te veel luxe en te veel consumptie. En dat was eigenlijk een motivatiereden te meer om eens elders te gaan kijken. Omdat ik vond dat het hier eigenlijk allemaal overdreven was.
Mm-hmm. Nu, hoe ben je dan uiteindelijk bij die organisatie Artsen zonder Grenzen terechtgekomen?
Na mijn studies ben ik gewoon naar Brussel getrokken en ik heb daar een informatievergadering gevolgd, waar mensen die dus op missie geweest zijn hun ervaringen komen vertellen, dia's tonen en zo. En dan daarna heb ik met die mensen gesproken en zo ben ik meer en meer in contact gekomen met mensen die met ervaring van Artsen zonder Grenzen. En die hebben mij dan uiteindelijk aangetrokken en overtuigd om mee te doen.
En volgde daar dan nog eens een speciale opleiding na die toetreding, of om te kunnen toetreden, want ik denk dat je heel wat vaardigheden en zo moet aankweken, aanleren, die je niet direct als afgestudeerde huisarts hier in België opdoet.
Ja, dat is zeker. Ik heb dus een van de voorwaarden is ook dat je moet een medisch-technische cursus volgen in Brussel. En waar je dus leert om met een landroever te rijden en hoe je een frigo met petroleum moet verzorgen. Waar je dus veel praktische dingen leert om je dus in de broesten je plan te kunnen trekken. En waar je dus ook leert over volksgezondheid en hoe moet je een vluchtelingenproblematiek aanpakken en zo. Hoe moet je een gezondheidsstructuur uitbouwen. Waar je dus veel praktische zaken leert om dus om beter voorbereid te zijn om hinder te kunnen werken. En dat heeft 6 weken geduurd.
Mm-hmm. Artsen zonder Grenzen, misschien voor alle duidelijkheid, is een organisatie die een kleine 10 jaar actief is. Dat werkt naast het Rode Kruis, met het Rode Kruis vaak. Maar het is wel een aparte organisatie, heeft ook geen politieke, ideologische, religieuze bindingen. Volledig onafhankelijk.
Het is een volledig onafhankelijke en neutrale organisatie. Het is een niet-gouvernementele organisatie die gegroeid is op initiatief van enkele dokters, van enkele Belgische dokters, die op een zekere dag gezegd hebben, wij gaan zoiets oprichten. En ze zijn daar in 80 mee begonnen en geleidelijk aan is dat uitgegroeid tot wat het nu geworden is. Dus een grote organisatie met zeer veel missies die een 200-tal mensen uitstuurt.
Wat zijn dan eigenlijk de doelstellingen van die organisatie?
De doelstellingen? De bedoeling van de organisatie is dus om dokters en verplegers, maar ook niet-medici zoals administratoren en logistiekers, uit te zenden naar landen die in nood verkeren. Dus het gaat dus in de eerste plaats vooral om urgentie. En om dus urgentiemissies. Maar nu is er een tweede luik bijgekomen. Er zijn meer en meer ontwikkelingsmissies ontstaan. Dus meer en meer worden er missies op lange termijn opgebouwd. Waar dus vooral structurele hulp geboden wordt. Waar het dus de bedoeling is om iets fundamenteels aan de gezondheidsstructuur te verbeteren. Mm-hmm. In samenwerking met de lokale dokters en lokale verplegers natuurlijk.
We spreken zo dadelijk verder, maar eerst een stukje muziek en het moet Herman van Veen worden. Dat waren de zingende doden van Herman van Veen.
Dan volgen wij nog even dokter Tine Bourguignon. Je hebt een opleiding als huisarts genoten, dan ook een speciale opleiding tropische geneeskunde, dacht ik ook. En dan sta je eigenlijk met jouw valiezen gepakt en je gaat in jouw geval richting Ethiopië. Hoe ging dat in zijn werk?
Wel, Brussel heeft mij gecontacteerd dus om te zeggen dat ze dringend mensen nodig hadden in Ethiopië, want dat na de hongersnood, dat er dus een groot probleem was aan ondervoeding en dat dus al de endemische ziekten ook welig aan het tieren waren ten gevolge van die ondervoeding. En of dat deze missie mij interesseerde. En het was mijn eerste missie en ik dacht, dat leek me zeer boeiend. En toen ben ik enkele weken daarna vertrokken richting Addis Abeba. En vandaar naar Asmara met het vliegtuig. En van daaruit met een klein vliegtuigje van Aviation Sans Frontières tot in het dorpje waar ik dus moest werken. Mm-hmm. Dat was een ontzettend, ontzettend klein dorpje. En ja, met kleine huisjes, zandwegen. Mm-hmm. En je voelt je wel wat ontredderd op dat ogenblik.
Je had natuurlijk, net zoals iedereen, vooral enkele jaren geleden, die beelden gezien van Ethiopië, van die mensen die daar eigenlijk bij hopen liggen te sterven langs de weg overal. Toen je het dan in realiteit allemaal zag, zo in het begin, dat moet toch wel een schok gegeven hebben. Emotioneel ook voor jezelf, los van het rationele wat je daar ging doen, maar gewoon dat dagelijks zien daarmee geconfronteerd worden.
Ja, absoluut. In het begin zit je wat van de plank zo, hé. En dan vind je het allemaal wel wat te veel. Maar ja, uiteindelijk, het werk ligt voor het grijpen. En de beste manier om het te verteren is eraan te beginnen en er iets aan te doen. En we hebben daar een hospitaaltje op gericht. En we zijn daar, we waren met vier in dat dorp, op deze post. We zijn daar met vier aan de slag gegaan. En in samenwerking met het Rode Kruis was daar ook aanwezig voor de voedselbedeling. En hebben wij zeer hard gewerkt en geleidelijk aan wen je dan wel. Maar in het begin zit je wel wat duizelig zo van die confrontatie.
Nu, ik denk dat de luisteraars en ook wij zelf toch voor een stuk ons nauwelijks kunnen voorstellen welk werk je daar hebt verricht. Nu, wij als westerling lopen misschien te pas en te onpas naar de huisarts voor de kleinste futiliteit. Maar daar had je eigenlijk bergenwerk te verzetten, hè?
Ja, bergenwerk. Zo kun je het noemen. 'S morgens bij de consultatie, het was gewoon onoverzichtelijk. De mensen stonden daar samen getroept. Het was werkelijk, ja, we moesten zelfs heel vlug werken, want heel dat je al die mensen gezien hebt, en als je ze dan eventueel nog naar huis moet sturen en ze komen van, ze hebben al 4 uur gewandeld. Dus ja, het is heel veel werk, maar gelukkig waren er ook lokale verplegers en twee lokale dokters, en die hebben toch meegewerkt. We waren dus niet met de vier mensen van Artsen zonder Grenzen alleen.
Maar het gewone werk, wat toch vaak gebeurt bij dokters, het voorschrijven van medicatie en zo, dat volstond daar niet. Hè? Het was veel, of het is veel meer dan dat. Je moet eigenlijk zelf gaan ingrijpen, zaken doen, ingrepen doen, die je anders als huisarts hier bij ons eigenlijk niet direct zou doen. Uit nood eigenlijk.
Absoluut. Ja, wij deden daar ook bevallingen en keizersnedes. En af en toe moest er ook wel eens iemand geamputeerd worden, want het is daar ook het is een streek waar er burgeroorlog was en mensen die op een mijn gesprongen waren, gelopen waren. En dus gelukkig had ik mijn stage in Zaïre gedaan en had ik daar al veel van die dingen geleerd, want anders zou het wel in het begin moeilijk geweest zijn. Het is een totaal onderwerk, maar je leert enorm veel en je verschiet uiteindelijk tot wat je in staat bent. Nou, het was hospitaalwerk. Mm-hmm. Hospitaalwerk en
En management een beetje ook misschien.
En management. Dus de verplegers leren om hoe ze het hospitaal moesten begeren.
Nu, ik denk dat je toch ook, misschien een beetje los van jouw medisch werk daar, voor een stuk meeleeft met die mensen. Ik bedoel dan niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Hoe waren jullie daar bijvoorbeeld gelogeerd?
Wij waren daar gelogeerd in een huis. Ja, een huis met één kamer. We waren met vier en we hadden dus een huis met één kamer. En dan hadden we elk nog onze persoonlijke kamer. Ja, wij waren gelogeerd in het dorp, heel dicht bij het hospitaal, zodanig dat we eigenlijk niet ver moesten lopen. En ja, door het feit dat je continu bezig bent, uw huis is uiteindelijk maar een... wij leefden veel meer rond het hospitaal dan in ons huis. En we hadden wel een grote tuin. Het is daar zodanig warm dat je voortdurend buiten leeft, dus uw huis is uiteindelijk niet zo belangrijk.
Hoe verliep de omgang met de mensen van gehinderde communicatie, want je kreeg allicht heel veel gewone mensen op consultatie die alleen maar de eigen gewesttaal spraken. Hoe ging dat?
Ja, je kunt er niet alleen werken, je hebt altijd een tolk nodig. In Ethiopië waren de verplegers opgeleid in het Engels, dus wij spraken Engels met de verplegers en zij vertaalden dus... Zij vertaalden dus van de patiënt naar ons. Dus je werkt altijd met een verpleger. Je kunt niet autonoom mensen verzorgen. Mm-hmm. Je kunt ze niet begrijpen. Het was een Arabische taal en op 6 maanden tijd kunt je dat onmogelijk leren.
Mm. Nu was er daar ook een mogelijkheid om eventuele vrije tijd te besteden, als hier dan was, die vrije tijd.
Ja, dat hangt er vanaf van missie tot missie. In Ethiopië hebben we echt geen vrije tijd gehad. Daar bestond dat niet. Dat was beperkt tot 's avonds eens een glaasje drinken voor het slapen gaan. Maar in Zaïre en in Guinea, waar ik laatst geweest ben, daar waren het ook ontwikkelingsprojecten. En daar hadden we dus meer tijd, het was dus geen urgentie, we hadden dus meer tijd na het werk om eens wat anders te doen. En wat doe je dan? Een tourneetje in de broesse, de verplegers thuis bezoeken, huisbezoekjes afleggen bij de verplegers en koffie gaan drinken bij de mensen en veel lezen. Mm-hmm. Veel lezen.
Had je daar los van die drukke bezigheden ook met eenzaamheid af te rekenen? Want uiteindelijk als westerling bevind je je toch op een heel ander continent. Je hebt daar ook niet al de mogelijkheden die we hier hebben om met anderen in communicatie te treden. Of had je steun aan het equipe?
Ja, we werken altijd in teamverband en dat is wel heel belangrijk. En tot nu toe is dat voor mij altijd heel goed meegevallen. Dat zijn altijd heel sympathieke mensen geweest. En we leven dus wel nauw samen zo. We werken ook samen en we leven samen en er wordt ook veel over het werk gepraat. En dus uiteindelijk zijt je wel gesteund door ja, die andere Belgen of Fransen of de andere mensen van Artsen zonder Grenzen waarmee dat je samenwerkt en samenleeft. Maar toch... we hadden toch ook een goed contact met de dokters en de verplegers. Die kwamen ook bij
van
ons
Hinder.
Op bezoek. Van Hinder. Die kwamen ook bij ons op bezoek. Wij waren dikwijls bij hen uitgenodigd. De zaterdag gingen we samen een glas drinken en zo. Er was toch een vriendschapsband met deze mensen.
Nu wat eigenlijk ook wel belangrijk is, dat is dat jullie niet alleen die acute hulp trachten te lenigen... Maar dat jullie ook aan opleiding doen van plaatselijke medici.
Ja, dat is zeer belangrijk. De bedoeling is dus van zo'n project, meestal zo'n ontwikkelingsproject zoals in Zaïre en Guinea, dat loopt meestal over 3 jaar. En de bedoeling is dat we ons na 3 jaar terugtrekken en dat we tegen die tijd de verplegers en de dokters voldoende hebben opgeleid, opdat zij dus het werk zouden kunnen verder zetten. Dat we een begeersysteem hebben geïntroduceerd, opdat het hospitaal autonoom zou kunnen draaien. Dus die opleiding is wel zeer belangrijk. Dat is uiteindelijk de hoeksteen van het project.
Dit is dus een beetje de vorm die tegenwoordig nogal vaak aangewend wordt. Niet enkel een aalmoes geven, maar eigenlijk zelfredzaamheid bewerkstelligen.
Ja, het heeft geen zin van daar het werk, een lokale dokter te gaan vervangen en dan... Wij zijn geen substituten voor lokale dokters, want die zijn er ook. Mm-hmm. Maar ze moeten dus beter opgeleid worden. En ze moeten dus leren om hygiënisch te werken. Leren een spuiten steriliseren. Al die dingen, al die noties van steriliteit. Hoe behandel je bepaalde ziektes het best. En dat moet gaan nog allemaal worden bijgeleerd. Ze hebben hun opleiding is wel goed, maar niet goed genoeg om die pathologie te kunnen verzorgen.
Oké, we praten zo dadelijk nog even verder.
Ik mis je zo uit de laatste LP van Willem Vermandre. Hoe prachtig was dat liedje?
Ja, we praten vandaag dus met... Artsen zonder grenzen, mevrouw Tine Bourgognon. Nu dokter, je bent 6 maanden in Ethiopië geweest, dan ook nog 2 jaar Zaïre en 13 maanden Guinea, heb je ons verteld. We hadden het eigenlijk al een beetje over Ethiopië, nu in Zaïre en Guinea, was dat gelijklopend werk daar?
Dit was dus, zoals ik gezegd heb, zo, het was vooral dus structureel werk, opleidingswerk en dus rehabilitatie van hospitalen en uitbouw van een gezondheidsstructuur in die zone. En daar tegenover staat dan Ethiopië, waar het ging om een urgentiemissie. Dus een missie waar het de bedoeling was om zo vlug mogelijk, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk hulp te bieden aan al die mensen die daar in nood verkeerden. Dus het is wel, ik heb dus de twee soorten projecten meegemaakt. Ik heb dus één urgentiemissie gekend en twee ontwikkelingsmissies, lange termijnmissies. In Zaïre was het nog ietsje anders ook, omdat we daar ook voor Angolese vluchtelingen hebben gewerkt. Het was in het zuiden van Zaïre aan de Angolese grens en er waren daar op dat ogenblik 35.000 Angolese vluchtelingen die dus moesten gezondheidszorg krijgen. En we hebben daar dan gezondheidscentra opgebouwd voor die vluchtelingen. In samenwerking met andere organisaties die zich bezig hielden met landbouwprojecten en onderwijsprojecten. Dus dat was een volledig programma gericht op die Angolese vluchtelingen. Dat was dus in samenwerking met het Hoogcommissariaat voor de Vluchtelingen.
We hebben het nu bijna uitsluitend gehad over het hulpverlenende werk dat Artsen zonder Grenzen doet zo'n beetje overal. Maar een aspect dat daar toch ook soms bij komt, dat is het gevaar dat er soms kan mee gepaard gaan. Als wij enkele weken geleden die bloedstollende taferelen gezien hebben in Boekarest, hoe mensen van Artsen zonder Grenzen, het Rode Kruis, zich daar eigenlijk met verloochening van zichzelf gaan tussenbegeven, dan staan wij daarvoor in bewondering. Heb jij dat ook aan de lijve meegemaakt? Heb je ook die angst gehad van, ga ik naar dat land toe of niet? Hoe ga je daarmee om met die gevaren?
Ja. In Ethiopië bijvoorbeeld was er dus burgeroorlog in die streek in Noord-Ethiopië, in Tigray en Eritrea. En ik wist dat toen wel dat er burgeroorlog was. Maar ik wist ook dat die oorlog op dat moment eigenlijk, dat die oorlog, dat er daar op het ogenblik niet gevochten werd. Dat het, er was dus wel nog burgeroorlog, er was nog een avondklok en de wegen waren nog op bepaalde dagen van de week gesloten en zo. Maar ik wist dat het uiteindelijk niet erg was, dat het rustig was in die streek. Hadden ze mij moeten zeggen, ja, het is voor het ogenblik ze zijn daar hevig aan het vechten in die streek, ik zou niet vertrokken geweest zijn. Misschien andere mensen met een andere persoonlijkheid zouden misschien wel gaan. Ja. Maar dat is, je kunt altijd persoonlijk kiezen. En dat vind ik toch wel belangrijk. Ik zou mij persoonlijk niet in een gebied storten waar ik weet dat het, waar ik risico's loop.
Ja. Misschien ook nog de volgende vraag, misschien ook wel een gewetensvraag. Je hebt daar die armoede, die ondervoeding in Ethiopië meegemaakt. Nu als dokter, als medicus kun je eigenlijk wel een beetje die medische gevolgen trachten te lenigen, maar fundamenteel aan die hongersnood iets doen, dat kun je eigenlijk niet. Is dat voor jou geen dilemma dan?
Nee, dat is een feit, ja. De hongersnood is er dit jaar terug en zal waarschijnlijk nog verschillende malen terugkomen. Dat heeft te maken met weersomstandigheden en daar kun je niks aan veranderen. Maar dat is nu eenmaal zo, maar dat neemt niet weg als de nood er is, dat er moet hulp gelenigd worden. Ik denk dat het belangrijk is van er zo vroeg mogelijk bij te zijn en van dus al op voorhand een hongersnood te kunnen voorzien en van op tijd te vertrekken met de nodige hulp en het Rode Kruis met het nodige voedsel om dus de schade te beperken.
Men zegt wel eens, ja, het zijn eigenlijk pleisters op een houten been, maar dat is misschien een beetje een al te grote ver van mijn bed redenering. Ik denk dat voor jullie de voldoening enorm groot is als je mensen heel concreet kunt helpen. Los van het besef dat daarmee de problematiek in zijn geheel niet opgelost wordt.
Ja, ik zou dat zeker geen pleister op een houten been durven noemen. Want als je denkt, Door het ingrijpen van Artsen zonder Grenzen in Ethiopië en in samenwerking met het Rode Kruis zijn er toch zoveel duizenden mensen uiteindelijk gered geweest. En dat is toch een winst, dat is toch gewonnen. En die mensen zijn nu misschien wel weer met hetzelfde geconfronteerd en hopelijk zullen er weer voldoende gered worden.
Wel, het is maar, dat een beetje, nee. Je kunt zeggen, ja, je gaat ze misschien nu helpen, maar jij bent nu thuis en ze liggen misschien al opnieuw te creperen van de honger. Ja, diezelfde mensen.
Dat is niet helemaal zo. Dat is, ik kan moeilijk zeggen, dat is hun noodlot, maar dat is de loop van het leven. En
je mag misschien niet te vlug ontmoedigd zijn om zo'n werk te kunnen blijven doen. Je moet idealist blijven, denk ik. In jullie geval.
Ja, maar als je moet idealist blijven, maar ook als je zo'n werk gedaan hebt en je hebt die voldoening gekend en je hebt ook het geluk gezien van die mensen die geholpen geweest zijn en je hebt die overdracht van gevoelens gekend omwille van dat geholpen leven of dat gered leven, dan ben je daar dat die voldoening is zodanig groot dat u ook stimuleert om dat verder te doen. En
nu, je hebt een aantal jaren dus in Afrika vertoefd. Je bent nu met onbepaald verlof. Dat zal licht ook wel weer een aanpassing zijn hier in Maldegem. Terug thuis zijn. Kun je dat van je afzetten nu, dat Afrika?
Het is natuurlijk wel een hele aanpassing. En het is hier allemaal. We zijn nu ook in de winter en er was, ik kom net uit de zomer en zo. En ja, het is een heel ander leefmilieu en andere mensen. En het is een hele aanpassing. En vandaar dat ik deze keer ook een tijdje wil blijven om dus voldoende aangepast te zijn. Want de vorige keer was het dat altijd opnieuw. De ene missie na de andere. En heb ik nooit geen tijd gehad om mij opnieuw aan te passen. En nu probeer ik van mij hier. Zou ik willen voldoende opnieuw geïntegreerd zijn, alvorens opnieuw te vertrekken. Maar het is een hele aanpassing. En het vraagt tijd. Het vraagt tijd. Het vraagt zeker een paar maanden tijd vooraleer dat je opnieuw. Dat je hier opnieuw eigenlijk thuis voelt.
Komen vele van onze problemen en probleempjes hier, nu niet Maldegem, maar in onze westerse wereld, waar over gepalaverd wordt, niet als zeer futiel over als je dan vanuit zoiets komt waar leven en dood eigenlijk u voortdurend in het gelaat kijken?
Ja, je leert veel, als je hinder bent, leert je veel relativeren. En als je dan thuis komt, dan kun je u niet meer omwille van het kleinste probleempje zenuwachtig maken of. Je hebt een zekere ik noem dat levenswijsheid door het feit dat je eigenlijk met veel leven en dood en veel echte noden geconfronteerd geweest bent, kun je hier het leven meer relativeren en zo meer de echte waarde eruit pikken en de rest laten voor wat het is.
Ga je dat werk blijven doen of ga je toch na verloop van tijd kiezen voor een praktijk hier, dus een huisartsenpraktijk?
Dat is de vraag die ik mij nu stel. En het is daarom dat ik nu enkele maanden thuis blijf. Om nu ook eens opnieuw huisartsgeneeskunde te doen. Ik heb net een vervanging gedaan in Brugge. En waarschijnlijk zal ik er nog wel enkele doen. En dan zal ik zo al de verschillende mogelijkheden die er bestaan afwegen. En dan kiezen voor wat ik op dat ogenblik het beste vind. Het is best mogelijk dat ik opnieuw vertrek. Het kan ook gebeuren dat ik enkele maanden hier blijf en dat ik zeg, kijk, nu doe ik nog wel punctuele missies, korte missies, maar ga ik toch niet meer weg voor lange tijd. Dat valt allemaal af te wachten. We zullen wel zien. Ik kan dat niet. Ik heb daar nu nog geen vast. Ik heb nu nog geen vast programma. Ik ben aan het uitkijken en ik wil vooral mij opnieuw integreren en opnieuw de tijd nemen om eens wat vakantie te nemen en om eens wat anders te doen.
Ik denk dat wij daarmee ons gesprek kunnen afronden, maar niet vooraleer er nog eens te hebben op gewezen dat Artsen zonder Grenzen ook heel goed hulp kan gebruiken van ons, financiële hulp. Misschien kun je daar nog kort iets over zeggen.
Ja, dus, Dat is zeer belangrijk. Artsen zonder grenzen wordt dus voornamelijk gesubsidieerd door de Europese gemeenschap en voor een stuk ook door de Belgische regering. Maar deze subsidies zijn niet voldoende om al de projecten die ze nu al, waarin dat ze nu al begonnen zijn, verder te zetten en om zich verder te engageren in nieuwe projecten. Ze hebben dus geld nodig van particuliere donoren. En het is daarom dat het... Dat ik dus ook zou willen vragen aan de Belgische bevolking, aan de Maldehemse bevolking, om Artsen zonder grenzen te blijven steunen of te steunen. Want ze hebben de Belgische mensen nodig.